Amen. Bent u bereid? Wat er net gezegd werd, dat wil ik bevestigen als een woord van de Heer. Want ik zat de hele tijd te denken, wat is nou de titel zijn die ik boven mijn preek zet? Er moet altijd een titel boven zijn. En ik had twee dingen. En één daarvan is er ruimte in jou voor het woord van God? Ben je bereid om het te aanvaarden? Om te luisteren? En ik ben de afgelopen twee weken ben ik in het buitenland geweest. En ik moet zeggen, ik ben zo blij dat ik terug ben. Ik ben blij dat ik terug ben bij Karen natuurlijk. Ik ben blij dat ik niet meer elke dag twee keer uit eten moet. Dat is echt heel erg. Maar ik ben vooral blij dat ik hier terug bij jullie ben. Ik ben in een gemeente geweest en er was niks mis mee hoor. Maar ik hoor jullie veel liever. Ik zat in de zaal. En ik was mee met een oude vriend van vroeger, die geëmigreerd was en die speelde daar in de muziekgroep. En ik miste iets. Ik miste iets. En het was niet dat de geest niet werkte of zo, maar ik miste de gemeente. De inbreng van de gemeente in de dienst. Zoals hier een ieder iets heeft. Als je je vrij voelt om een gebed uit te spreken, een lied in te zetten, doe dat alsjeblieft. Want besef wat er hier is, de vrijheid van de Heilige Geest, dat het ook door God gebruikt wordt. Er wordt niet alleen maar hier vanaf het podium een lied ingezet en dat het enige is waar God werkt. God werkt in de gemeente. Wij staan hier achter die piano en achter die gitaar en met die microfoons alleen maar om de gemeente te dienen, om samen de Heer te aanbidden. En ik geniet ervan om jullie te horen bidden en te zingen. En ik wil ook vooral de nieuwe mensen uitdagen om dat gewoon te proberen. Dat we dat niet kwijtraken. Want het is zo armzalig als de gemeente alleen maar kijkt. En daar wil ik jullie gelukkig niet van beschuldigen. Maar als er alleen maar publiek zit. Als er alleen maar geluisterd wordt. God verdient zoveel meer aanbidding. Zoveel meer glorie. En dat komt uit je mond. Dat wil ik even kwijt, want het trof me toen ik daar was en uit armzaligheid heb ik gewoon een opname van de dienst van hier opgezet, want ik had het gewoon gemist. Kun je nagaan? En dan ben je daar en dan ziet het ook allemaal hartstikke mooi uit en dan mis je toch je eigen broeders en zusters. Ik ben zo blij dat ik terug was en ik ben blij om hier te staan. Het moet simpel zijn en eenvoudig. God is niet ingewikkeld. De Bijbel is ook niet ingewikkeld. Alleen je moet het soms wel 6 keer lezen. Ik heb de hele week hetzelfde stuk gelezen. En ik ga met u ook gewoon hetzelfde stuk lezen. Want ik ben er de hele week mee bezig geweest. En het is Johannes 8. En ik ga niet 100 verschillende teksten bij elkaar toveren. En daar een heel ingewikkeld verhaal van maken. Ik wil gewoon met u dat stuk lezen. Wat staat er nou eigenlijk in? Want hoe vaker ik het lees, hoe meer ik ontdek. Er stonden in het begin allerlei dingen in die ik niet snapte. Er stonden zoveel dingen in die ik wel 6 keer moest lezen. Ik weet niet of u dat wel eens doet. Zo'n stuk lezen, heel vaak lees je de eerste keer ergens overheen. En de tweede keer denk je, stond dat er de eerste keer ook? En dan ga je eens kijken in een andere vertaling. En dan ga je nog eens kijken. En je leest het toch een keer. En elke keer, als je er meer doorheen roeit, zwemt in het woord, ontdek je meer nieuwe dingen. Ik wil beginnen bij vers 12. Het is het stuk wat eigenlijk gebeurt nadat ze die vrouw die door overspel betrapt was, bij Jezus hadden gebracht. En die had hij dus weggestuurd en hij had gezegd, ga heen en zondig niet meer. En dan begint er een heel gesprek tussen Jezus en de Joden. En daar staat heel veel in. Ik wil beginnen bij vers 12. Jezus nam opnieuw het woord en hij zei, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Schijn met uw licht in mijn hart, open the eyes of my heart. We hebben dat vanochtend gezongen. Het moet aan de binnenkant schijnen. Jezus zegt, volg mij. Want dan doe ik het licht aan en dan val je niet elke keer. Zonder licht struikelen wij. En struikelen betekent ook in zonde vallen. Maar als je licht in je leven hebt, dan weet je waar je moet stappen. Dan weet je welke bochtjes je op je skis moet maken, waar de hobbels zitten in de weg. Het lijkt net of alles in elkaar past vanochtend. Eeuwig leven. Volgen of niet volgen. Leven of geen leven. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Vers 13. De farizeeën wierpen tegen, uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf. Maar Jezus ging verder. Ook al getuig ik over mezelf, toch is mijn getuigenis betrouwbaar. Omdat ik weet waar ik vandaan gekomen ben en ik weet waar ik naartoe ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom en of waar ik naartoe ga. Jezus kan zichzelf niet volgens onze menselijke logica bewijzen. Hij zegt van zichzelf, ik weet wie ik ben en ik weet waar ik naartoe ga. Nou, dat kun je in een rechtszaak ook zeggen. En dan zeggen ze, nou, dat is leuk dat jij dat zegt, maar dat vind jij alleen. Daar moet een andere getuige bij. Dat is heel lastig. Gelukkig is die er ook wel, daar komen we zo meteen. Maar je ziet hier dat Jezus gebruikt geen menselijke redenaties om zichzelf te rechtvaardigen. God de Vader doet dat namelijk. Wij hoeven ook niet proberen God te bewijzen. Of te bewijzen dat jouw geloof logisch is, want het werkt helemaal niet. Ik heb het vroeger geprobeerd. En dan kan je hele ingewikkelde boeken lezen en je kan er heel lang over nadenken. En je komt erop uit, hoe ver je ook komt, er is altijd net dat laatste stukje. Ja, soms is het wel zo groot, soms is het een hele grote stap. Waar je het recht uit de boot moet stappen en op het water moet gaan lopen en moet geloven dat het werkt. Ik heb er ontzettend lang over gedaan om te besluiten om het te laten dopen. Want ik kon het niet logisch uitleggen. En ik ben het gaan omkeren. Ik zeg, oké, Heer, dan doen we het andersom. Ik ga het proberen. Ik stap uit de boot. En ik sta hier, ik ben niet gezonken. De Heer draagt je als je gaat geloven. Logica werkt niet. God getuigde zelf van Jezus, vers 15. We lezen verder. U oordeelt met menselijke maatstaven, zegt Jezus tegen de Joden. Maar ik oordeel over niemand. En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar. Omdat ik niet alleen ben, maar samen met mijn Vader die mij gezonden heeft. In uw wet staat geschreven dat het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. Wel, ik getuig over mijzelf en de Vader die mij gezonden heeft, getuigt over mij. Toen vroegen ze, waar is uw Vader dan? En Jezus antwoordde, u kent nog mij, nog mijn Vader. Als u mij zou kennen, zou u ook mijn Vader kennen. Hoe getuigde de Vader nou van Jezus? Er staat verderop in de Bijbel, en daar zegt Jezus het ook, wat ik namens mijn Vader doe, getuigt over mij. Maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. Mijn schapen luisteren naar mijn stem en ze volgen. Ze luisteren en ze volgen. En als je hem volgt, dan krijg je eeuwig leven. Vraag je af, hoe zit dat? Volg ik Jezus? Heeft dat inderdaad effect op mijn leven? Het getuigenis van de Vader zit ook in ons. Vandaar dat we ook zeker kunnen weten, doordat de Vader dat getuigenis in ons hart heeft gelegd, dat Jezus bestaat, dat God echt bestaat, dat er een levende God is, dat je een relatie met hem kan hebben. Het staat in 1 Johannes 5. Je hoeft het niet op te zoeken, want we gaan gewoon dat verhaal verder lezen. Maar er staat dat er drie getuigen zijn. De geest, het water en het bloed. Dat is het getuigenis dat God over zijn zoon gegeven heeft. En wie in de zoon van God gelooft, die draagt dat getuigenis in zich. En het getuigenis luidt, staat in de Bijbel, God heeft ons eeuwig leven geschonken. En dat leven is in zijn zoon. Wie de zoon heeft, heeft het leven. En wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Geen leven zonder de Zoon van God. Geen leven zonder te volgen. Geen leven zonder schaap te zijn. Zeker weten. Maar wel heel persoonlijk. Het is net als bij Jezus. Ik weet het zeker. Ik kan ervan getuigen. Ik kan het 100 keer vertellen. Maar op een menselijke manier zal niemand het ooit snappen. Ik kan proberen mijn vrienden te overtuigen dat God bestaat. Maar mijn redenaties zullen altijd falen bij het laatste stukje waar ik het zelf ook niet meer kon uitleggen. En toch is het in mijn hart zekerder dan dat het uit mijn mond komt. Het leven van God is in uw hart. De Heilige Geest geeft u die kracht. Geeft u die zekerheid. De Heilige Geest kan niet gezien worden door de wereld. Maar wel in de gemeente. Dat is wat ik ook zo fijn vond om weer terug te zien. Dat de Geest in de gemeente werkt. En dat al die dingen in elkaar passen. Dat God met ons bezig is. Met ons allemaal op onze eigen manier. Dat hij aan iedereen geeft. Hij geeft aan de een om gewoon oma te zijn. Ik zag dat Reina jarig was geweest. Dat had ik natuurlijk gemist. En het is een soort moeder in de gemeente. Ze heeft natuurlijk de eigen familie. Maar ze is van ons allemaal een beetje. En zo heb ik ook mijn vrienden. En mijn broers en mijn zussen. En André, die schat die op de gitaar staat. En ik mis dat gewoon. Maar niet alleen maar op een menselijke manier. Maar ook omdat we samen iets hebben met de Heer. We hebben dezelfde geest gekregen. En als je met elkaar bent, dan wordt het meer. Omdat hij in het midden is. We gaan verder. Vers 21. Hij nam opnieuw het woord. En hij zei: ik ga weg en u zult me zoeken. Maar u zult in uw zonde sterven. Waar ik naartoe ga, daar kunt u niet komen. Het zal je gezegd worden. U zult in uw zonde sterven, zei Jezus. Ik ga weg en u zult me zoeken. Waar gaat Jezus heen? Naar de Vader. Bij de Vader, bij God de Vader, kun je niet zomaar komen. Er is maar één weg. Volg Jezus. Jezus zegt: ik ga op weg. Dat betekent dat je achter hem aan moet. Het ging hier over wie niet volgt. En wie niet volgt, ja, die kan in zijn zonde sterven. Die kan er niet komen. Die kan zijn hele leven lang zoeken, maar niet vinden. Omdat je op de verkeerde manier zoekt. Als je Jezus niet wil, ja, dan kun je het niet begrijpen. Zonder Jezus is het niet te snappen. En de Joden die snapten het ook niet. Toen Jezus zei: ik ga weg en ik ga ergens heen waar je niet kan komen. Toen antwoordden ze in vers 22. Hij zal toch geen zelfmoord plegen? Hij zegt dat hij ergens naartoe gaat waar wij niet kunnen komen. Jezus vervolgde: u bent van beneden, maar ik ben van boven. U hoort bij deze wereld. Ik hoor niet bij deze wereld. Ik heb tegen u gezegd dat u in uw zonde zult sterven, want als u niet gelooft dat ik het ben, zult u inderdaad in uw zonde sterven. Wie bent u dan? Vroegen ze. En Jezus zei: wat ik van het begin al tegen u gezegd heb. En dat ik het ben, wat hij zegt, als u niet gelooft dat ik het ben, dat is iets speciaals. Het komt 3 keer voor in dit stuk. Dat het staat er eigenlijk niet. Als u de herziende statenvertaling hebt, dan staat het ook schuin gedrukt. In het Engels staat er heel groot, met hoofdletters: als je niet gelooft dat I am, dat ik ben. Dat betekent dat Jezus hier zegt: ik ben de ik ben. Ik ben de ik ben, Joden, die jullie al vanuit jullie geschiedenis hadden kunnen kennen. Ik ben wat ik vanaf het begin af aangezegd had. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik ben. Zoals ik me voorstelde aan Mozes. Ik ben. Yahweh, de God van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Het afwijzen van Jezus als de ik ben. Dat ik het ben. Als u dat niet gelooft. Dat leidt tot veroordeling. En hij zegt: ik ben. Ik ben de Zoon van de Vader. En als je dat gelooft, dan zul je niet in je zonde sterven, maar dan zul je in Christus sterven. Dat kan ook. Gelukkig is er een andere kant. Stel je voor dat je alleen maar in je zonde kon sterven. Volgens 1 Thessalonicenzen 4, waar de opname van de gemeente beschreven staat, zullen eerst de gelovigen die in Christus gestorven zijn opstaan. Dat zijn de gelukkigen, die mogen eerst. Dat zijn gelovigen die zijn in Christus gestorven. Er is gelukkig een mogelijkheid. Wij zijn ook niet van hier. Wij zijn van boven, gemeente. Wij horen niet bij deze wereld. We zijn hier wel geboren, net als Abraham, maar we zijn ook volgens de Bijbel bijwoners. Vreemdelingen, nou, wij zijn heel vreemd. Maar ook hemelburgers. Huisgenoten van God. Door Christus. Ik ga verder met vers 26. Ik heb veel over u te zeggen. En veel in uw nadeel. Maar ik zeg tegen de wereld wat ik gehoord heb. Van hem die mij gezonden heeft. En hij is betrouwbaar. De mensen begrepen niet dat hij over de Vader sprak. Wanneer u de mensenzoon hoog verheven hebt, ging Jezus verder, dan zult u weten dat ik het ben. Daar komt het weer voor. En dat ik niets uit mijzelf doe, maar over deze dingen spreek zoals de Vader mij geleerd heeft. Hij die mij gezonden heeft, is bij mij en heeft me niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hij wil. Omdat ik altijd doe wat hij wil, zal hij mij nooit verlaten, zegt Jezus. Wat zijn Vader bij hem doet, doet Jezus ook bij ons. Zorg dat je doet wat hij wil. En hij laat je nooit meer gaan. Ik ben. Jahwe uit het Oude Testament is Jezus. De ik ben, waardoor God elke keer werkt. Het middel waardoor God werkt op aarde is Christus. Is Christus. Waar Abraham zegt, God zal zelf in een offer voorzien, wijst hij naar voren naar de Messias. Veel Joden ontdekten dat op de Pinksterdag toen Petrus daar stond te spreken. En dat ze zeiden van dit is inderdaad wat er gebeuren zou. Maar nog veel meer Joden zullen het in de toekomst ontdekken. Er zullen heel veel mensen behouden worden. En ze zullen hem zien die ze doorstoken hebben. Maar ze zullen hem ook geloven. De geschiedenis van Israël is niet afgelopen. Maar ze zullen moeten erkennen dat Jezus de Ik Ben is. Zoals hij dat hier zegt. Vers 30. Toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. Zij geloofden dus wat hij zei daar op dat moment. En tegen de Joden die hem geloofden, zei Jezus, wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Nou, deze week las ik dat. Keer of 6. U zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. En een van die keren dat ik het las, zag ik op de achtergrond een televisieprogramma over de herdenking van Auschwitz. En daar staat dat de vijand zegt. Arbeid maakt vrij. Het stond boven de poort in Auschwitz. De vijand komt met een leugen. Wat hij ook zegt, zijn ander kamp, daar stond boven, ieder het zijne. Nou, gelukkig niet, kan ik zeggen. In Christus is dat anders. Arbeid maakt niet vrij. Werken kun je niets mee verdienen. Gelukkig krijgen we dankzij de genade van God niet wat we verdiend hebben. De Heer zegt, de waarheid maakt vrij. Hij heeft alles gedaan. Als iemand zegt dat je iets moet doen, iets moet geven, dan klopt het niet, want hij heeft alles al gedaan. We kunnen door werken niet aan onze redding toevoegen, want onze redding is volkomen volbracht. Jezus zei, het is volbracht. We moeten alleen tot één keer komen, los van trots, leeg van onszelf en erkennen, Jezus is de Ik Ben. De Zoon van de Vader. Is er ruimte in je hart om dat te doen? Los en leeg van jezelf. Te zeggen ja. Dit moet gevuld worden. Wilt u hier komen wonen, Heer? Met uw geest. We gaan verder in vers 33. Ze zeiden, en dat blijkt later, als je goed doorleest, dat dit niet dezelfde mensen zijn. Dit zijn de mensen die hem willen doodmaken. Ze zeiden, Wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit iemand slaaf geweest. Hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden? En Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u. Iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Het was een heel trots stelletje waar hij mee te maken had. Want als je Jood bent, dan ben je een stuk van het volk van Israël. Nou, ze waren slaaf geweest in Egypte. Ze waren in ballingschap geweest. Het merendeel van de 12 stammen was nog niet eens teruggekeerd. Ze hadden nu met de Romeinen te maken. Misschien waren ze persoonlijk geen slaaf. Maar echt vrij? Nee. Zelfs als je dan persoonlijk geen slaaf bent, waren ze zeker wel slaaf van de zonde. Ieder mens wordt verleid door de macht van de zonde. Je doet wat die macht wil. Als je eraan gehoorzaamt, dan ben je zijn slaaf. Wat ik wilde, doe ik niet. En wat ik niet wilde, doe ik wel, zegt Paulus. In Romeinen. Alleen door de waarheid. Door te leven vanuit de geest van de waarheid, kun je de zonde overwinnen en echt vrij zijn. Een goed mens, heel veel mensen proberen goed te doen en goed te zijn, zegt, ja, ik doe toch mijn best. Kom ik toch in de hemel? Een goed mens kan zijn best doen om goed te doen. Maar hij heeft geen echt doel om op te mikken. Want wat is nou goed? Je naaste liefhebben als jezelf, dat kun je iemand uitleggen. Nou, dan zal hij veel goed doen. Maar hij vergeet God boven alles te stellen. En dat is waar het fout gaat. Goed doen, dat lukt ons nog wel. Als we heel erg ons best doen. Maar God boven alles. Poeh. Dat is waar het fout gaat. Een slaaf sterft, maar een huisgenoot van God, zoals wij ons dat mogen noemen volgens Efeze 2, is gered van het oordeel, bevrijd van zonde. Jezus zegt, ik ben geen slaaf, ik ben de zoon. Ik woon in dat huis en ik laat je delen in de erfenis. Door de geest kun je de zonde overwinnen. Hoe werkt dat? De geest laat je zien wat je wel en niet moet doen. De geest laat je zien, dat moet je wel doen. En dat moet je niet doen. Je kunt dus kiezen om niet te zondigen. Iemand die de Heilige Geest niet heeft, heeft geen idee wat een zonde is. Ze kunnen het wel proberen goed te doen, maar ze kunnen nooit de zonde ontwijken. Door de wijsheid van God in ons hart kunnen we weten of we het goed doen of niet. En als we het niet goed doen, dan laat God het ons wel merken. Vers 37, wat ik ook al aanhaalde. Ik weet wel dat u nakomelingen van Abraham bent, zegt Jezus. En toch wilt u mij doden, omdat er in u geen ruimte is voor wat ik zeg. Is er ruimte voor wat de Heer zegt in u? Ben ik vol van mezelf? Of is er ruimte in mij voor wat Jezus zegt? Accepteer ik het woord waarbij ik moest blijven? Gedraag ik me als een huisgenoot van God? Wie is onze vader? En hebben wij dan een aardje naar ons vaartje? Of zoals Betuwer zeggen, hoe ver valt de appel eigenlijk van de boom? Bij deze mensen ging het niet zo goed. Vers 38. Ik spreek over wat ik gezien heb bij de vader, zegt Jezus. U doet wat u gehoord hebt van uw vader. Onze vader is Abraham, zeiden ze. Maar Jezus zegt, als u echt kinderen van Abraham bent, dan zou u moeten doen wat Abraham deed. Maar nee, u wilt mij, iemand die u de waarheid heeft gezegd, die van God gehoord heeft, doden. Zoiets heeft Abraham niet gedaan. Maar u doet inderdaad wat uw vader deed. Ze zeiden, wij zijn geen bastaardkinderen. Wij hebben maar één vader, God. Als God uw vader was, zei Jezus tegen ze, dan zou u mij lief hebben, want ik ben bij God vandaan gekomen. Toen ik hier naartoe kwam, ik ben niet namens mijzelf gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? omdat u mijn woorden niet kan aanhoren. Uw vader is de duivel. En u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin af aan de moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is. Een aartsleugenaar, de vader van de leugen. Maar hij gelooft u niet, want ik spreek de waarheid. Mij gelooft u niet, zegt Jezus. Kan één van u mij van zonde beschuldigen? Als ik de waarheid spreek, waarom gelooft u me dan niet? Wie van God is, luistert naar de woorden van God. U luistert niet omdat u niet van God bent. Wow. Ze claimen, onze vader is Abraham. Onze vader is God. Het klinkt allemaal heel heilig en goed. Maar wat doet het in de praktijk? En ik kan dat op mezelf ook toepassen. Als ik zeg, God is mijn vader. Heeft dat dan impact in de praktijk? Bij deze mensen zeiden, mijn vader is Abraham. En Jezus antwoordt, nee, want jullie willen een profeet van God doden. Dat kan niet waar zijn. Onze vader is God. En Jezus zegt, nee, jullie erkennen mij niet. Jullie vader is de duivel, je bent niet van God. Als je Jezus erkent als de Zoon van God, en dat hij stierf voor je zonde en de dood overwon, dan ben je van God. Dan word je opnieuw geboren. Dat is niet alleen het begin van een nieuw leven, maar dan leer je ook echt je vader kennen. Je krijgt een nieuw adres, je wordt hemelburger, een nieuwe naam op een wit steentje. Die nieuwe naam op het witte steentje betekent ook dat je vrijgesproken bent. Dat werd vroeger op die manier gedaan. Een vernieuwde geest in je hart. Je kunt door de doop vragen om een rein geweten. Wow. Je kunt op alle manieren proberen je geweten schoon te maken, maar er is gewoon een bak water. En dat is een vraag aan God om een rein geweten. 1 Petrus 3. Uiteindelijk krijg ik zelfs nog een nieuw lichaam, misschien wel met haar. En ik mag eeuwig bij Jezus zijn. Maakt het een verschil dat we de Vader kennen als je dit allemaal weet? Maakt het voldoende verschil in het dagelijks leven? Ik stel heel veel vragen, alleen maar met het doel, ik heb er zelf over nagedacht, ik wil dat u er ook graag over nadenkt. De Joden riepen in vers 48, zeggen wij soms ten onrechte dat u een Samaritaan bent en dat u bezeten bent? Ze zeiden tegen Jezus, u bent geen echte Jood, u bent zelf door de duivel bezeten, bewijs het tegendeel maar. Jezus zei, ik ben niet bezeten, ik eer mijn vader. Maar u eert mij niet. Ik ben niet uit op eigen eer. Iemand anders is uit op mijn eer. En hij zal oordelen. Waarachtig, ik verzeker u. Als iemand mijn woord bewaart, zal hij de dood nooit zien. Waar bewaar je zijn woord? Dat zit hier, in je hart. Toen zei de Joden, nu weten we zeker dat u bezeten bent. Abraham is gestorven. En de profeet ook, en u zegt, wie mijn woord bewaart zal de dood nooit proeven. Bent u soms meer dan onze vader Abraham die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven, wie denkt u wel dat u bent? En Jezus antwoordde, wanneer ik mezelf zou eren zou mijn eer niets betekenen. Maar het is de vader die mij eert. De vader van wie u zegt dat hij onze God is. Hoewel u hem niet eens kent. Ik ken hem. Als ik zou zeggen dat ik hem niet ken, dan zou ik een leugenaar zijn net als u. Maar ik ken hem wel en ik bewaar zijn woord. Abraham, uw vader, verheugde zich op mijn komst. En toen hij die meemaakte, was hij heel blij. Ik ken hem wel, zegt Jezus. Ik ken de vader en ik bewaar zijn woord. Ik doe zijn wil en daarom blijft hij bij me. Het is een raadselachtige zin in vers 56. Abraham, uw vader, verheugde zich op mijn komst. En toen hij die meemaakte, was hij blij. Daar heb ik even over nagedacht. En ik denk dat het zo is. Jezus verwijst hier naar de zoon van de belofte. In het geval van Abraham was dat Isaac. Waardoor het verbond van God kon doorgaan. De zoon die hij zo graag wilde, waar hij zo ontzettend ellendig lang op heeft moeten wachten. Maar waar hij wel in geloofde dat hij zou komen. En toen God vroeg aan Abraham om zijn zoon te offeren. Dan staat er in de Bijbel dat Abraham zelfs geloofde. Dat als de zoon van de belofte zou sterven. Dat God hem uit de dood kon laten opstaan. Abraham geloofde wat wij ook geloven. In zijn hart was ruimte voor het woord van God. De omstandigheden, wat er ook gebeurde, roofden niet de beloften van God uit zijn hart. En hij handelde naar wat hij gekregen had. Hij handelde naar wat God hem gezegd had. Het had impact. En de Joden zeiden in vers 57, u bent nog geen 50. En u zou Abraham hebben gezien? Waarachtig, ik verzeker u, antwoordde Jezus. Van voordat Abraham was, ben ik er. En hier staat ook weer, ik ben. Van voordat Abraham er was, ik ben. Toen raapten ze stenen op om naar hem te gooien. Maar Jezus wist onopgemerkt uit de tempel te ontkomen. Het is echt heel verschrikkelijk. Het niet snappen, en dat is ook een les voor ons, uitte zich in vijandigheid. God werd bijna gestenigd in zijn eigen tempel. Jezus wist onopgemerkt uit de tempel te komen. Ze gingen stenen naar hem gooien in de tempel. Als Jezus nou God is, dan werd God bijna in zijn eigen tempel gestenigd. Wat een vijandigheid. Laat dat niet gebeuren in de gemeente en in je hart. Het niet snappen dat dat zich uit in zo'n soort vijandigheid. Probeer altijd God te zoeken. Jezus zegt 3 keer ik ben. Je kunt het ook zien als ik ben de weg. Want hij zei volg mij. Jezus zegt ik ben de waarheid. De waarheid maakt je vrij. Jezus zegt ik ben het leven. Door mij te volgen en mijn woord te bewaren, zul je eeuwig leven hebben. Niemand komt bij de Vader dan door mij. Volg je hem? Is hij je ik ben? Of wil je liever in je zonde sterven? Je kunt God niet vinden zonder te aanvaarden dat Jezus aan het kruis heeft gehangen voor jouw zonde. Je kunt geloven dat hij aan het kruis gehangen heeft, maar dat is niet genoeg. Hij heeft aan het kruis gehangen voor mij, persoonlijk. Het bewijsmateriaal, het getuigenis van God wordt dan in je hart gelegd. En dan word je opnieuw geboren. En als je dat dan bent, dan is er een moeilijke vraag. Getuigt jouw leven van Jezus? Is er ruimte in jou om dat woord erin te stoppen, zodat het vrucht draagt? Hoe ver valt die appel van de boom? Lijken wij nou echt op Jezus, lijken wij op onze Vader. Heeft het in de afgelopen week een verschil gemaakt of u nou Jezus volgde of niet? Want als dat niet zo is, dan is er iets aan de hand. Dan had je net zo goed hier niet kunnen zijn. Onze opdracht is om te getuigen en om het getuigenis te verspreiden met de hulp van de Heilige Geest. Dat is de enige manier waarop mensen het zullen snappen. En ik hoop en bid echt dat dat bij u allemaal zo is. Dat het echt een verschil is. Dat je zegt, ik volg Jezus en daarom heb ik dit gedaan. Niet alleen maar omdat ik goed ben, maar ik schaam mij het evangelie niet. Is er ruimte in jou om Gods glorie te laten zien? Amen. Gaan we doen. Ik vond net een schroefje onder de piano. Ik was even afgeleid. Dat komt door het gebeuk, ja.
Vader God in de hemel, hier wilt u komen, Heer, met uw geest. En ons bijlichten, Heer. Ons in het licht laten lopen deze week, Heer, door het licht van uw geest. Wilt u schijnen in ons hart. Wilt u schijnen op ons pad. Zodat wij zullen schijnen in de wereld, Heer. Heer, zodat we zullen belijden. Jezus is Heer over alles. Eer aan God in de hemel. Heer, wilt u zo komen? Dat vraag ik u. Amen.